Die start alleen al, dat is zo'n stomme fout uiteindelijk. Het is gewoon simpel. Als het licht uitgaat, dan ga je rijden. Je kan niet anticiperen op, ik gok maar even een keer. Want als je dat gaat doen, 24 Grand Prix, dan ga je drie keer de fout in.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Gaat Max Verstappen toch weer mede om de titel? Wordt de druk te hoog bij McLaren? En had Briatore niet beter Perez moeten aannemen? Dat en meer bespreken met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en profeet Jeroen Blekemolen. Want vorige week in de podcast zei jij, Max heeft maar één gek rondje nodig in de kwalificatie en dan kan die race zomaar naar zich toe trekken. Nou, dat gebeurde ook.
Ik wist het, nee, maar dit was wel, ik ben er nog van onder de indruk wat hij daar heeft gedaan. Dat is echt te bizar voor woorden. Dat je, eigenlijk, het kon niet meer. Het werd te nat, het werd te glad, er was geen grip en hij gaat die baan op en ja, hij rijdt gewoon zo'n klap harder dan de rest.
En wint hij daarmee ook al de race eigenlijk? Als je kijkt naar de rest van het verloop natuurlijk, hè?
Ja, uiteindelijk wel. Dat was de basis. En dan als je zo'n gekke startopstelling hebt met natuurlijk een Williams naast je en een RB erachter. En dan weet je gewoon, de marge naar de McLaren's is groot. Die staan ver naar achter. En dan kan je gewoon gaan controleren.
Ja, sommigen roepen hij is weer terug in de titelrace. Sommigen zeggen van wel. In de column van op onze website zei je van, nou, jij ziet het niet meer gebeuren.
Nee, misschien weer niet eens, of wel?
Lastig. Singapore is de volgende race, dat wordt de sleutelrace, denk ik.
Ja, dat zei Helmut Marko ook natuurlijk.
Ja, dat is van oudsher een McLaren-circuit waar ze goed voor de dag komen. De belangrijkste overeenkomst met Baku is dat de muren dichtbij zijn, hè, dus het kan ook daar zomaar misgaan. Maar stel dat ze daar steek laten vallen, of dat Piastri nog een keer een kortsluiting maakt in zijn hoofd en hem nog een keer in de muur parkeert. Ja, dan wordt het echt spannend. En nu zou je, nu denk ik toch echt wel dat het verschil 69 punten, 7 races, 3 sprint races. In theorie kan het.
Ja, nou, als we teruggaan naar 2013 uit mijn hoofd, toen won Vettel de laatste 9 races op rij. En werd hij kampioen. Het is eerder gebeurd. En ook als we kijken naar, gaan we nog iets verder terug. 2007, McLaren, 2 coureurs die streden om de wereldtitel. En uiteindelijk, met 1 punt verschil, won Räikkönen het. Dus ja, het zou kunnen, jongens.
Ja, ik zag allerlei tabelletjes alweer voorbij komen. Hè. Ook dat als de McLaren's afwisselend 1-2 worden en Max wint alles, dan zou Max ook wereldkampioen worden met 1 punt voorsprong op Piastri.
Ja, dus en kortom, hij is niet afhankelijk van het uitvallen van de McLaren, zeg maar.
Nee, precies.
Ja.
Maar dan zouden die punten die Piastri cadeau heeft gedaan aan Norris, die zouden wel heel duur worden natuurlijk.
Ja, er moet iets geks gebeuren, want anders dan... Ja, ik zie het niet gebeuren, maar ik hoop het. Het is leuk als het nog echt spannend wordt. Dat we de laatste race in één keer 3 rijders hebben die kampioen kunnen worden.
Je merkt wel bij McLaren natuurlijk dat ze zich zorgen maken. Ik bedoel, bij Norris was er zenuwachtig. Piastri is toch wat minder cool dan we dachten.
Ja.
Maar ook Stella, de teambaas, die heeft het voortdurend over Max. Hè? En die zegt nu ook weer, Max wordt wel een factor en hij doet nog mee. Dus dat betekent wel dat hij de druk, die al hoog is bij die jongens, nog verder opvoert.
En ze praten het elkaar misschien een beetje aan ook.
Dat lijkt wel,
Norris die natuurlijk een beetje er doorheen zit af en toe. En dan nu Piastri die in één keer fouten gaat maken. En dan Stella. En het, Zac Brown is misschien nog wel degene met zijn vuist op tafel die zegt van... we gaan winnen.
Klopt. En je zag het gisteren ook na afloop van de race dat Norris zei van... Nou, die Max die kan ons het leven nog wel eens gaan zuur gaan maken, zeg maar. Dus die staat er ook niet helemaal lekker in.
Nee, angst is een slechte raadgever. Ja. Maar ze hebben het heel veel over Max. Terwijl ze de snelste auto in principe hebben. Dus je zou denken, ze hoeven zich niet zoveel zorgen te maken. Maar het zit tussen de oren, denk ik.
Nog even terug naar Max. Scheelt het natuurlijk ook wel dat hij niet meedoet om de titel. Althans, op dit moment, zeg maar. Dat je er ook meer risico kan gaan nemen. Ze zag natuurlijk in Monza met die vleugels. Nu met de afstelling wat andere dingen.
Ja, daar hebben ze wel wat mee gevonden.
Ja.
Uiteindelijk. Ze zijn op zoek gegaan naar iets. Dan maar een keer een weekend weggooien als het niet goed uitpakt. Maar... uiteindelijk hebben ze nu iets gevonden in die auto waardoor die wel gaat.
Ja. Dat zie je ook aan Tsunoda, hè? Dat hij verder naar voren zit. Die werd 6e, volgens mij uit mijn hoofd.
Ja, zijn voor
beste,
Norris.
Ja, zijn beste klassering namens Red Bull.
Ja.
Dus die auto is wel wat beter geworden. Of in ieder geval wat makkelijker geworden om snel mee te zijn.
Ja.
En je hebt het natuurlijk, na Monza ging het over de aanpassing aan de vloer. Hè? En Monza was natuurlijk ook de specifieke setup. Maar ze hebben het ook gehad over de manier van werken. Hè? Dat ze wat meer afgaan op de feedback en de voorkeuren van Max. In plaats van alleen maar blind te varen op wat de simulator aangeeft. Dus en dat is misschien maakt dat ook wel een beetje het verschil.
Ja, dat denk ik ook. Nog even terug naar Yuki. Die zei van, ja, ik had wel een paar keer de mogelijkheid om hem naast Lawson te gooien. Maar goed, ik deed het allemaal voor Max.
Ja, de Japanse Minister of Defense. Hè, daar is die.
De opvolger van Perez.
Ja, ja, het klinkt heel leuk, maar hij zei van, ik kon Lawson voorbij, maar ik deed het niet. Want ik was bang om nog eens eventueel mee te nemen. En dat was niet goed voor het kampioenschap. Ja, het is een broodje aap verhaal natuurlijk.
Is dat zo, Jeroen?
Ja, als hij gewoon volgend jaar in een Red Bull wil zitten of in een RB. Ja. Hoe dan ook. Als hij in de Formule 1 wil zitten. Okay, zou kunnen, dan moet hij, had hij die auto wel daarnaast moeten zitten.
Ja, het is wel knap verzonnen natuurlijk. Weet je, je wil iemand voorbij, het lukt niet. En dan heb je in de afval wel een mooi verhaal om het de positieve kant op te draaien.
Dus, de autocoureurs hebben altijd de Book of Excuses. ik ken hem maar al te goed. En je hebt altijd wel een reden waarom het niet lukte. En dit kun je altijd wel uitleggen. Maar dit was gewoon een kwestie van hij moet. Hij had het gewoon moeten doen een keer.
Ja. Lawson daarentegen, die reed natuurlijk echt een dijk van een race. Hè?
Ja, fantastisch. Als je ziet dat hij dat vol heeft gehouden. Die auto was echt niet zo snel in de wedstrijd. Die ging hard door zijn banden heen en... Ja, dat hij gewoon geen foutje maakt. Waar hij voornamelijk slim mee was, en dat zei hij zelf ook achteraf, was met de energie. Hoe je de energie loslaat. Je hebt het lange rechte stuk.
Ja.
Dus je moet het goed plannen. En dat is bijvoorbeeld een Lando Norris. Die reed op een gegeven moment, dat was in beeld ook. Die had 0% energie. Dus die was er helemaal doorheen. En die kon ook niemand voorbij. Dus je moet, en dat is ook iets waar Max altijd heel goed in is. Dat je op de goede momenten het vermogen gebruikt. En dat is wat Lawson echt goed deed.
Ja, je zit er ook nog even Norris aan. Het viel me ook op dat hij wel een beetje aan het slapen was, hè, met die herstart. Leclerc pakt hem gelijk en plekje kwijt. En dus hij heel lang bezig geweest om hem weer voorbij te kunnen steken.
Ja, niet handig. Nee. Die herstarts zijn natuurlijk wel lastig op Baku, want het is dat hele lange rechte stuk. En dan ga je automatisch als leider ga je vaak wachten tot de lijn. Want als je meteen gaat en heb je te veel slipstream, word je ook zomaar ingehaald. Maar dat was geen handige actie. En ergens kan je ook zeggen, als Max Verstappen was van zijn gas afgegaan want je mag niet voor de lijn inhalen. Dus daar kun je ook nog mee spelen.
Ja.
Dus het was eigenlijk aan alle kanten een beetje een apart geval wel.
Ja, dan heeft hij ook nog pech met die pitstop. Weer. Waardoor hij ook wat tijd verloor. Ja, dat is niet helemaal het weekend van McLaren. Maar denk je dat Norris nu denkt van, yes, ik ben 6 punten ingelopen of Piastri? Of zou hij denken van, shit, die had veel meer ingezeten?
Ja, geen idee eigenlijk. Ja, weet ik niet.
Ja, hij had er veel meer ingezeten.
Ja, tuurlijk. Maar hij zal echt wel een katterig gevoel over hebben gehouden aan de race. Maar ja, dan het verzachte pijn, hè. Dat hij toch nog wat inloopt op Piastri.
Ja, maar zelfs zei hij zaterdag nog na de kwalificatie, na podiumplek, dat moet wel mogelijk zijn. Maar lukte maar niet, hè?
Ja, geen topsnelheid hadden ze. Maar dus ook met die energie. Want ik denk dat ook wel een belangrijk punt is. Dat hij daardoor ook niet handig genoeg was. Dan moet je het voorbereiden. En dat is wat een Max Verstappen vaak doet. Dan doet hij het niet meteen die inhaalactie, maar dan is hij 2-3 ronden het voorbereiden. En in één keer heeft hij de snelheid, de energie over. En dan is hij er. En dat is wat Lando Norris ook misschien had moeten doen.
Nou, bij Piastri heeft het weinig met energie te maken. Hè? Ja, de verkeerde energie tussen de oren, denk ik.
Wat was er met hem aan de hand, hè? Het hele weekend.
Ja, dat is titelstress, denk ik. Kan niet anders.
Het zijn echt vooral voor hem zeldzame fouten.
Nu wordt het langzaam spannender.
Ja.
En ja, dat gaat misschien meespelen. Ik vond wel zijn reactie weer na de race. Dan staat hij eigenlijk gewoon weer. Kan gebeuren. Ik moet even wat ervan opsteken hier. En volgende week staan we er weer. Maar
ja, maar drie fouten.
Maar dat is misschien wel een rookgordijn, die reactie. Want dat hebben we het hele jaar al gehad. Van, hij is altijd best wel vlak, hè, of nuchter of koeltjes. Alleen nu blijkt dat hij dus wat minder cool is. Tussen de oren. Want hij maakt wel die fouten. Hij schiet in de stress. Ik bedoel, bij de start was hij te vroeg weg. Knullige fout. Maar dan wil hij hem te snel herstellen, waardoor hij hem in de muur rijdt. Ja, dat zijn volgens mij zijn dat beginnersfouten. Maar ook dat ontstaat natuurlijk omdat hij wil forceren.
Ja, die start alleen al, dat is zo'n stomme fout uiteindelijk.
Ja.
Het is gewoon simpel. Als het licht uitgaat, dan ga je rijden. Je kan niet anticiperen op, ik gok maar even een keer. Want als je dat gaat doen, 24 Grand Prix, dan ga je drie keer de fout in.
Maar waarom doet hij dat wel?
Nou,
ja, in de stress dus, blijkbaar.
Ja, precies.
Plus, en ik denk ook, hij stond ook op P9. Dacht van, nou, als ik bij die start alvast een hoop goed kan maken, dat scheelt er vast de helft. Maar...
Ja, maar dan reageert hij na afloop, reageert hij dus best wel cool weer. Maar dat is hij dus helemaal niet.
Ja, of is hij na afloop juist cool, omdat hij denkt, whew, nog eens is mijn 6 punten ingelopen. Het valt mee. Dat had veel erger kunnen zijn, zeg maar, voor hem.
Ja, hij zal er wel een beetje dubbel in staan. Maar ik denk wel dat hij deze even meeneemt naar huis en dat hij iets
meeneemt naar Singapore.
Ja, Maar goed, ja. We zien nu wel deze fouten bij McLaren. De druk van Max, die neemt toch wel toe. Hè? Wat ik weet je net ook wel aangaf. Maar het is toch iets wat meespeelt. Dan denk je van shit, komt hij nog?
Ja, ik vraag me af wat nou de goede manier is voor McLaren, voor de teamleiding, om die jongens weer goed op de rails te krijgen. Ze hebben natuurlijk heel vaak over Max. Niet alleen de coureurs, maar ook Stella. Hè? Die zei ook na afloop weer van ja, Max doet weer mee in het kampioenschap. En we moeten op Max letten. En hij zei, maar ook hij heeft het daar steeds over. Misschien moet je het juist helemaal niet over
Max
hebben.
Moet juist de druk weghalen bij
ja,
die jongens.
Ja. Moet je, maar hij bouwt de druk verder op. En misschien moet je juist de kracht van de auto benoemen. Weet je, de positieve dingen. En die jongens schieten alleen maar verder in de stress.
Ja.
Wat denk jij, Bas?
Nou, ik denk dat laatst. Nou goed, Stella zei wel van, ook in de tijd van Schumacher. Ook hij maakte wel eens fouten in de titelrace. Dus hij nam het een beetje op van, joh, zulke dingen kunnen gebeuren. Maar ja, dit was natuurlijk wel pijnlijk. Hè, voor,
ze maken gewoon fout na fout. En ja. dat zeggen we, dat hebben we al heel vaak benoemd. Ze hebben de beste auto. Ze moeten gewoon op het podium staan. En eigenlijk boven op het podium staan.
Ja, 1 en 2 altijd, ja.
Eigenlijk wel. Ook in Baku, ook als je misschien niet de topsnelheid hebt. Maar ja, dan moet je die zaterdag gewoon goed doen. Q3, maak de fouten niet. Ja, daar ga je al. Dan sta je in het middenveld. Dan ga je gekke dingen doen. Dan ga je overcompenseren. Maar het blijft maar gebeuren bij ze. Of het nou strategie is, pitstops, de rijders. Maar er zitten te veel fouten in.
Ja, ja, en heel vaak zijn die fouten, kwamen ze ermee weg. Willen ze even goed 1 en 2 of 1 en 3. Alleen nu zie je dat de verschillen wat kleiner zijn. Ze missen wat snelheid daar. En dan wordt het ook afgestraft. En dan ligt dan valt het nog meer op.
Ja. Over fout gesproken. Degene die daar het hele jaar last van had, was Sainz. Maar nu viel alles een keertje goed.
Ja, fantastisch. Had hem nodig ook, denk ik.
Ja.
Hij was natuurlijk wel een beetje ondergesneeld onder Albon.
Ja.
Maar nu, ja, dit was ongelooflijk. Natuurlijk kwalificatie, ook een beetje alles de kant opgevallen. Maar die tijd was echt goed die meteen reed.
Stiekem hoopte iedereen wel een beetje van, oh, een pole zou natuurlijk mooi zijn. Het was de eerste keer sinds 2014, geloof ik, dat zo'n pole zou staan.
Ja, massa. Ja. Als ik me niet vergis.
Oostenrijk.
Ja,
ja, en dan komt zo'n Verstappen natuurlijk weer aan. Dat is, ik denk zelfs dat heel veel Nederlanders dachten, het zou wel een keer mooi zijn als die hem wel had gehad.
Ja.
De pole.
Ja. Maar goed, ja, toch netjes derde geworden. En dan zou je zeggen, dan ga je lekker champagne drinken en feest vieren. Maar daarna moest hij nog een stukje rijden. Want wat was er aan de hand? Er was iets met zijn vlucht. Er was een harde wind. Hij moest landen in plaats van Nice ergens in Italië. Dat heeft hij samen met Leclerc een busje gehuurd en is hij vol gas.
Ja, Genua. Ik heb het wel eens meegemaakt ook. Nice kan het echt spoken ook, het weer. En toen moest hij even uitwijken. Ja. En dat is een uurtje of 2 rijden. Maar ja, dat is ook wel weer een grappige rit. Ik weet zeker dat ze onderweg ook nog een hoop lol hebben gehad.
Ja, en op social riep Sainz, dat lukt wel in 1,5 uur hoor. Toen was het gelijk ook wordt opgenomen. Nee, netjes 2 uur. Maar ze zullen wel eventjes flink gas hebben gegeven. En dan Russell nog. Hele weekend ziek. Toch 2e. Hoe is dat, Jeroen? Je hebt het vast ook wel eens meegemaakt dat je dacht van, ik voel me grieperig, snot verkouden en whatever. En toch moet je presteren.
Ja, ik presteerde gek genoeg als ik slecht geslapen had of ziek was, vaak beter.
Oh. Dus
ik weet niet, maar ik denk dat het heel persoonlijk is.
Ja.
Met een jetlag, als ik aankwam in Amerika, echt net uit het vliegtuig, je stapt de auto in, ook helemaal dat je nog een beetje draaierig bent. Van dat je gewoon instapt en meteen snel bent. Dus ik denk niet, dat is gewoon per persoon verschillend. Maar hij heeft natuurlijk gewoon een heel, heel mooi weekend neergezet.
Ja, Antonelli ook knap. Je had natuurlijk nog een beetje een veeg uit de pan gekregen vanaf Wolf. Maar
ja, iedereen knap.
Ja.
Ja.
Ja, ze lagen wel bijna met z'n tweeën in de muur natuurlijk.
Ja. Zo, ja!
Ik vond wel, ook wel, dat eigenlijk ook wel weer goed. Ja, Antonelli die toch even het voetje onderin liet staan. Ja. Zeg maar, laat zijn auto net even naar buiten lopen. Russell moet van het gas af. Ja. Zijn van je bent in gevecht, toch?
Dat moet je ook wel doen, vind ik.
Ja.
Als je dat niet doet, dan heb je er ook niks te zoeken.
Nee, dan weet je sowieso dat je nooit gaat winnen.
Ja. Ja.
Dan gaan we nu door naar de stellingen. Zijn jullie klaar voor, jongens?
Zeker.
Nou, dan gaat hij hoor. De eerste. Lara Villars zou een betere FIA-voorzitter zijn dan Ben Sulayem.
Ik denk dat iedereen, behalve Ben Mohammed Sulayem, of weet je man, dat iedereen het daar wel mee eens is. Alleen ze gaat het niet worden natuurlijk. Hij heeft, de zittende voorzitter heeft al die stemmen lang in zijn zak natuurlijk. Dus die wordt gewoon herkozen. Alleen zij heeft wel een aantal. Ja, het is meer een statement denk ik dat zij zich kandidaat stelt. Ze is 28 en ze wil meer een inclusievere organisatie. Meer vrouwen aan de top. En daar kan je niet zo heel veel tegen hebben. Alleen het gaat uiteindelijk om stemmen. En hij heeft ze al lang in de achterzak denk ik.
Ja, het is alleen maar politiek.
Ja.
Eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk dat we daarnaar zitten kijken. Dat je moet gewoon de best mogelijke persoon moet je daar op die plek hebben. En ja, in dit geval is het alleen maar wie heeft het meeste invloed. Stemmen zeker. Zijn al binnen. Ja. Ik kijk er niet graag naar hoe dat nu gaat.
Nou, ik denk als je puur naar de inhoud kijkt of naar wat iemand teweeg zou kunnen brengen in een organisatie, denk ik echt dat zij wel eens de beste zou kunnen zijn. En die andere twee, dat is ook nog, Tim Meyer.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn politieke dieren, weet je. Die zitten er meer voor zichzelf en voor hun ego. En zij zitten echt, dat gevoel heb ik in ieder geval, echt voor de sport. Zij wil wat veranderen, wat teweeg brengen. Dus in die zin zou het best goed zijn. Alleen het gaat niet gebeuren.
Dan de volgende stelling. Het is een foute beslissing geweest van Briatore om Sergio Perez te laten lopen. Het verhaal gaat inderdaad dat ze nog even contact hebben gehad voordat hij heeft getekend bij Cadillac.
Ja, hij was ruim met Cadillac geloof ik. En toen heeft hij toch nog even een telefoontje naar Briatore gepleegd. Of die misschien toch bij Alpine ook in een stoeltje zou kunnen krijgen. Ik denk dat Perez beter is dan Colapinto.
Oeh, zo uit jouw mond, Frank.
Minder slecht dan Colapinto.
Ja, zeker. Ja. Nou, 100% mee eens. Ja. Die kun je bij je kan je had hem beter in die auto kunnen hebben dan Colapinto. Ja.
Ook weer een stom vuikje natuurlijk in de kwalificatie dat hij weer in de muur zet. Hij schrok van zijn teamgenoot Gasly.
Ja, was een hele rare actie. Ja, maar hij zit gewoon ook. Die is gewoon helemaal zijn vertrouwen kwijt.
Ja.
Loopt niet meer en dan gaat het alleen maar bergafwaarts.
Ja.
Ja, maar het kwam natuurlijk omdat Gasly stond verderop stil, hè? Hij was gewoon afgeleid.
Ja, dacht even. We gaan mijn teamgenoot heen. Hij zei, hey. Oh, bocht. De derde stelling. We blijven nog even bij Briatore. Briatore heeft gelijk. Alleen Max Verstappen is een goede coureur uit de huidige generatie.
Nee, daar ben ik niet mee eens. Absoluut niet. Ik denk dat het niveau heel hoog is. Bij alle Formule 1 coureurs. Ook als je ziet hoe sommigen er gekomen zijn vanuit de Formule 2 of hoe dan ook. Alleen, we hebben gewoon een fenomeen in Max wat ongekend is. En dat kun je met iedere sport bekijken. Maar dat zie je niet zo vaak voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat de rest slecht is.
Nee, ja, eens met wat jij zegt. Alleen, kijk, Max is van een ander niveau. En hij laat alle anderen op de krit er af en toe uitzien als kleine kinderen. Weet je, en dan lijkt het misschien prutsus. Maar dat komt vooral omdat Max, wat dat betreft uitzonderlijk is.
Ja, een beetje hetzelfde wat Wolff natuurlijk zei na de Grand Prix van Monza.
Ja, wat zei hij?
Nou, wat je net zei.
Oh, ja, dan heeft hij gelijk.
Ja. Maar het is natuurlijk ook niet normaal, weet je, dat hij gewoon iedere week, we hebben het net over McLaren niet slecht, hè, die maken de foutjes en er sluipt er weer wat in en gaat net weer dat verkeerd. Of iedere week strategie op orde, ook door hem, snelheid op orde, geen foutje in Q3, het klopt gewoon allemaal.
Ja, weer op orde eigenlijk, hè, strategie, want er is ook al een periode geweest dat ze best veel stekens lieten vallen, ook met pitstops die waren wat langzamer. Toen hebben we het hier ook wel eens over gehad. En zeiden we, het lijkt wel alsof de geest uit de fles is. Dat steeds dat soort dingetjes misgaan waar ze normaal heel goed in waren. Maar nu lijkt alles weer. Ja, ze lijken de regie weer terug te hebben.
Ja, Max stelt gewoon orde op zaken. Die zorgt ervoor dat, ook als het met de strategie niet goed was, dat hij het ook benoemt. Die zegt gewoon, ja jongens, ik weet niet wat jullie... Wat dacht je zelf?
Ook de pitstops, hè, die zijn ook weer goed. En snel en stabiel. Ja, is ook wel eens anders geweest.
Gaan we door naar de prijsvraag. Want Jeroen, zoals elke week, wat kunnen we winnen?
Of ja. ik misschien een keer
meedoen.
Mag ik ook een keer meedoen? Nee, uiteraard een kart Knobel. Dus kart Delft of Amsterdam. En kom erop met die vraag. Want misschien ga ik hem wel eens een keer naar mezelf vertoeren.
Kijk. Eerst nog even het antwoord van de vraag van vorige week. Dat was van hoe groot is de vlag die wappert in Baku? En dat was 36 keer 72 meter en hij weegt 500 kilogram. Heel veel goeie.
Hard genoeg ook.
Vandaar die harde wind.
Hang er maar eens op.
Uit de loting hebben we Stefan Verbist gekozen. Gefeliciteerd. Jij gaat binnenkort rijden op een van de banen van Blekenmolen. Superleuk. En dan de vraag van deze week. Max Verstappen haalde wederom een Grand Slam. Nu 5 seizoenen op rij. Een record is dat. Althans, voor het eerst dat iemand dat 5 seizoenen op rij heeft gehaald. Wanneer behaalde hij deze Grand Slams? Mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Naar podcast@formule1.nl. En dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van formule1.nl. En dat was na de kwalificatie die zo was uitgelopen, was Max Verstappen, grappig, bedoelt dan een beetje pissig dat hij hierdoor de GT3 race had gemist van zijn team. Want vertel je, Ron, jij zit wat meer in die wereld natuurlijk. Jij geeft er ook commentaar op.
Ja, ik heb die race gevolgd. Ik baalde er eigenlijk ook van dat het tegelijk met Formule 1 was. Want het was fantastisch, want ze deden het heel goed. Uiteindelijk Thierry Vermeulen en Chris Lullum, die voor zijn team rijden, die hadden gewonnen. Ze hebben straf gekregen, dus uiteindelijk weer niet gewonnen. Maar ze deden het echt heel, heel goed. Ze rijden met een Ferrari en ze rijden tegen het fabrieksteam van Ferrari. En ze staan er gewoon meestal voor. Dus echt heel veel respect voor wat ze daar laten zien. En Max, die volgt dat op de voet. En die rijdt natuurlijk ook af en toe in die auto. En die rijdt volgende week weer in die auto.
Ja, dus, omdat hij natuurlijk zijn permit heeft gehaald. Hoe is dat niveau van die rijders en die coureurs en die hele klasse? Hoe moeten we dat een beetje inschalen, zeg maar?
Ja, extreem hoog. Als je kijkt naar jongens die het dan net niet hebben gehaald, om wat voor reden ook, naar de Formule 1 toe. Dat zijn natuurlijk maar 20 plekjes.
Ja.
En dan zie je dat jongens dan maar de GT-sport ingaan. Mm-hmm. Maar er zijn echt, dat is ongekend hoe snel die zijn. Dus dat is wel, dat moet je niet onderschatten. Daar zit echt, er is een dik veld. Het was iets van 40 auto's. Dus je hebt 80 coureurs. Er zitten ook amateurs bij.
Ja.
Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar er zitten ook gewoon een stuk of 20, 25 jongens bij die echt gas geven. En ook zo in de Formule 1 kunnen stappen en snel zijn.
Ja, leuk is dat. Je wou nog iets toevoegen, toch? Over Max en zijn link met dat team.
Max is er heel erg mee begaan bij het team. En dat is natuurlijk opgezet ook een beetje om met het oog op de toekomst. Niet alleen voor hem, maar ook voor de hele organisatie. Voor het hele merk van Verstappen.com. En ik vond het wel grappig, omdat de focus gaat nu naar GT3 en naar zijn eigen ambities. Maar laatst stond ook in de media dat hij natuurlijk interesse heeft in een MotoGP-team.
Net als Hamilton, hè?
Ja, dus hij is echt wel een eigen imperium eigenlijk aan het opbouwen buiten de Formule 1. Dus ik vind het... Je ziet in alles de liefhebber terug, hè, van die Max is.
Ja.
Ik wil niet alleen focussen op Formule 1, maar ook op het simracen, op GT3. MotoGP volgt hij dus. Dus als het maar hard gaat.
Ja, zouden meer F1-coureurs zoiets moeten doen, waardoor je ook een beetje die andere sporten een beetje erbij kan betrekken.
Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk, hè? Hoe je bent, hoe je erin staat. Ja. Maar het is, je hebt heel veel coureurs ook gehad, die gaven helemaal nergens om. Die wilden alleen gewoon Formule 1 rijden en dan zoek het maar uit met al die andere wedstrijden die er zijn. Maar je hebt er ook heel veel die anders zijn.
Ja.
Een Raikkonen is misschien wel een grappig iemand, want die klinkt heel saai. Saai heeft altijd een mooie opmerking, maar... Die gingen uiteindelijk ook ineens NASCAR rijden en zo, dat soort dingen. Dus dat zijn jongens die toch ook verder kijken.
Ja.
En die hebben dus echt passie voor de sport. En rallyrijden ging ik bijvoorbeeld. Max gaat niet rallyrijden, denk ik.
Jos wel, hè, komend weekend.
Ja. Er gaat iemand heen aan tafel.
De vraag is of hij ook in de auto gaat zitten.
Jos zei van, kom er alsjeblieft even naast zitten. Maar jij twijfelt nog een beetje.
Ja, ik heb net tegen je gezegd, ik zou het niet doen.
Nou, ik wil het wel doen, maar dan het liefst achter het stuur. Maar om nou ernaast te gaan zitten... Nou, misschien ga ik het wel een keer doen.
Ik zou het doen. Dat is toch gaaf. Maar hoezo zou jij dat niet doen, Jeroen?
Ja, ik ben doodsbang aangelegd, zeg maar, als ik naast iemand zit.
Oh ja, serieus?
Je hebt wel eens naast Jos gezeten, toch?
Ja, ik heb wel. We hebben wel eens een huurauto. Niet helemaal meer zonder... ik heb wel eens naast hem gezeten. Ja, klopt.
Laten we het daar maar houden. Ja. Jeroen, 20 jaar geleden stond James Blunt op nummer 1 met You're Beautiful... Weet je wie er toen ook op nummer 1 stond in de Formule 1?
Alonso.
Ja, die werd deze week kampioen. 20 jaar geleden.
Ja.
Dat is ongelooflijk. En nog steeds rijdt hij mee. Dat is,
30 jaar geleden zag ik hem wereldkampioen karten worden. Toen dacht ik al van, dit is echt bijzonder.
Ja.
Maar dat hij nog steeds meedoet is ook bijzonder.
Ja.
Hij is alleen, hij had natuurlijk zijn foutje bij de start. Wat ook kan gebeuren.
Ja.
Dat je reageert op iemand
je voorganger.
Op Piastri die wegreed.
Ja.
Dus je ziet wel, dat had hij 20 jaar geleden niet gedaan, dit foutje. Dus je ziet wel dat hij langzaam gewoon iets aan het verliezen is van zijn magie, wat hij wel altijd had.
20 jaar geleden was Hadje trouwens 1.
Ja, in dezelfde week. Dus toen hij 1 werd, werd Alonso voor het eerst
kampioen. Hij is natuurlijk ook gek, want die jongens zijn allemaal opgegroeid. Die jonge jongens dan. Ja. Die keken Formule 1 en die keken naar Alonso. En dan sta je uiteindelijk gewoon met hem op de grid.
Ja, vecht je tegen hem op de baan.
Voor hem op de grid.
Voor hem op de grid nog, ja.
Ja. Hij gaf er wel aan, Alonso, van volgend jaar wordt echt mijn laatste jaar. Als het dan niet goed is, dan is het klaar, zeg maar. Dus dat is ook wel mooi. Maar toch hoopt hij nog steeds dat hij nog één keer kampioen kan worden. Nog één keer in een auto van Newey.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat is gewoon helaas. Maar, Maar ja, hij is ook gewoon te oud.
Ja.
Zo simpel is het. Je bent niet meer zo goed als dat hij ooit geweest is, zeg maar. Dat is nou helemaal zo.
Ja.
Niets is zo veranderlijk als een mens, denk ik. Dus hij zegt inderdaad 2026 het laatste jaar. Maar stel dat hij weer de geest krijgt.
Ja, ja, dat was een paar jaar geleden.
Dan, ook hij is een liefhebber, net als Max.
Ja.
En een paar jaar geleden inderdaad, toen was hij er even uit, kwam hij toch weer terug.
Ja, toen ging hij ook van alles en nog wat rijden. En dat gaat hij ook weer doen, denk ik, na de Formule 1.
Ja, dat denk
gaat
ik ook.
Wel, Lamar, hij wil natuurlijk Le Mans een keer winnen nog met Max.
Met Max, ja.
Toen hij dat deed, was hij ook echt goed. Toen was hij nog, denk ik wel, topniveau.
Ja.
Ik hoop wel dat hij nog heel lang doorgaat, moet ik zeggen. Hoor. En dat hoop ik eigenlijk ook voor Hamilton. Want dit zijn wel iconen van de sport, hè? Kijk, ik vind het prima als Bottas ermee ophoudt of Hulkenberg. Dat is een ander niveau, maar...
Nou, daar ben ik wel met je eens, ja. Ja.
Ook Hamilton bij Ferrari, weet je. Mensen hebben het ook al van, is hij niet te oud? Of moet hij niet wat anders gaan doen? Hij moet in ieder geval geen vader worden, vindt hij zelf.
Ja, dat vond ik wel een bijzondere opmerking. Ja. Hij zei van, vader worden, nee, dat doe ik pas na de F1. Ik wil me nu volledig hierop focussen. Net als Alonso natuurlijk, die zei ook van, dat kan je er helemaal niet naast hebben. Aan de andere kant, Max...
Ja,
toch?
Ik denk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Aan het begin van Hamilton's carrière was hij wel nog flink met de dames bezig. Ja. Dat hij Nicole
Scherzinger
altijd erbij en zo. Maar die heeft zich wel helemaal toegelegd op, ik wil de beste zijn. Ik wil geen afleiding hebben. Maar afleiding is soms ook wel lekker. Even goed, ontspanning. Dus het is een beetje dubbel.
Kijk naar Hulkenberg, hè. Die heeft alle podiums heeft hij gereden toen hij vader was.
Ja. Ja, die is in ieder geval niet slechter geworden van zijn stabiele thuissituatie. Want die ken ik ook van vroeger nog van de A1 en zo. Was ook wel, die kon je ook wel mee lachen.
Dat was best wel een feestnummer af en toe.
Feestnummer, ja, precies. Maar die heeft denk ik rust gevonden dat, doordat hij thuis gewoon een vrouw heeft en een kind.
Thuis
en,
ook rust, dat geeft ook rust. Ja.
Ja, en nu één podium in Silverstone natuurlijk. Volgend jaar misschien, als het Audi wordt. Er zit misschien wel wat meer in.
Wie weet. Het zou mooi zijn, maar dan moet alleen Bortoletto nog een beetje onder controle krijgen. Want die is wel
snel. Ineens op dreef, hè? Ja. Mooi om te zien is dat.
Maar als Hamilton vader zou willen worden, moet hij trouwens eerst een vriendin krijgen. Maar die heeft hij volgens mij niet.
Volgens mij houdt het heel erg privé. Ja, ja, dat is ook zijn eigen recht. Ja, ik bedoel, dat mag hij zelf over bepalen natuurlijk.
Zeker. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik hoop dat hij zo lang mogelijk blijft rijden. En het kan best volgend jaar ook voor hem wel weer een keer de goede kant opvallen, het kwartje.
Ja, nieuwe auto's. Hij schijnt gewoon moeite te hebben met deze auto's.
Precies. Ja. En volgend jaar natuurlijk het andere type. Gaan we weer een beetje terug naar het type auto waarmee hij vroeger zo goed mee was. Dus ja, wie weet.
Ja.
Ja, sowieso. Ik heb sowieso zin in volgend jaar. Maar eerst nog eventjes een spannende titelstrijd met misschien drie kandidaten. We gaan het allemaal meemaken.
Nee, drie kandidaten.
Oh, dat hele misschien is voor jou eraf. Het, is,
het zijn in ieder geval drie kandidaten.
Ja, dat is waar. Het is... Ja.
En eentje gaat er winnen.
Het is nog mogelijk inderdaad. Nee, we gaan het allemaal meemaken. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl. En de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!